Het oorlogsverhaal van Wageningen, de stad die zich tegenwoordig bevrijdingsstad mag noemen, staat in feite model voor alles wat zich tussen 1940 en 1945 afspeelde in ons land. Daarom vertellen programmamaker Ton van Roon en de historici Evert-Jan van Roekel en Annika van der Peut het oorlogsverhaal van de stad en komen ook familieverhalen op tafel waarvan de betekenis niet verloren mag gaan. Welkom bij Met de Ogen van Nu. Een podcastserie over oorlogsverhalen die ertoe doen. Deel 5. Verwoestende bombardementen. Evert-Jan, als je kijkt naar de totale oorlogsgeschiedenis en dan met name het oorlogsgeweld in ons land, en je kijkt dan naar wat er allemaal in Wageningen zich heeft afgespeeld tussen 40 en 45. Dan denk ik bij mezelf, dat was ook gewoon een rotplek om te wonen. Levensgevaarlijk. Want hier is het oorlogsgeweld eigenlijk vijf jaar lang aan de orde.
Ja, en je zou kunnen zeggen dat Wageningen een beetje pech heeft met zijn ligging. En eigenlijk op verschillende momenten steeds in de vuurlinie komt te liggen. En dat is eigenlijk vanaf de Duitse inval, ligging ten opzichte van de Grebbeberg. Als aanvliegroute voor bombardementen richting het Roergebied van de geallieerden. Uiteindelijk met Market Garden, een slag om Arnhem, ligt het ongelukkig. En worden ze dus ook meerdere keren geëvacueerd. En het oorlogsgeweld komt eigenlijk doorlopend dichtbij.
Kortom, een levensgevaarlijk stadje.
Absoluut.
Ja. En er zijn er ook nog een paar bombardementen. Daar moeten we het gewoon over hebben. Want dat is eigenlijk geen bewuste oorlogsdaad. Er is heel veel toeval bij een aantal bombardementen die ook heel veel ellende in de stad hebben veroorzaakt.
Ja, ja.
Begin er eens met één.
Deels toeval, anderzijds, hè, wat we dat constateren. Wageningen ligt eigenlijk logisch op de aanvliegroute voor geallieerde bommenwerpers uit Engeland richting Duitsland. Vooral naar het Ruhrgebied, natuurlijk economisch voor industrieel hart van Duitsland, oorlogsindustrie, dus was een logisch doelwit. En met die vliegbewegingen, daar gebeurt natuurlijk van alles. En dat was natuurlijk niet vrij vliegverkeer. Dus die geallieerde vliegtuigen die werden beschoten, die werden door Duitse jagers achtervolgd. En omdat Wageningen op die lijn ligt, is er ook een situatie ontstaan. De eerste grote bombardement wat de stad getekend heeft. De bommen die op de Beestraat zijn gevallen.
Ja, het is 26 maart 1943.
Ja.
Dan is er al behoorlijk wat aan de hand in de lucht. De Engelsen zijn actief richting Duitsland. En dan gaat er boven Wageningen iets mis.
Ja.
Althans, we denken dat erin, want er is heel veel discussie over dat bombardement. Maar wat gebeurt er in eerste instantie?
Nou, wat de meest logische verklaring is, de best onderzochte verklaring ondertussen, hè, door Olinga-onderzoeker heeft dat onderzocht en in zijn boek goed uiteengezet, is eigenlijk dat een Engelse bommenwerper op de terugweg vanuit het Ruhrgebied zijn bommen heeft niet even kunnen afwerpen en onder druk van een Duitse jager ballast moet lozen om te kunnen stijgen en snel genoeg voor de jager te kunnen vluchten. En dat vliegtuig heeft dus twee bommen gelost om die ballast te lozen. En die twee bommen zijn eigenlijk op het Rode Dorp, voornamelijk op de Beestraat gevallen. Met alle verwoesting van dien.
Ja, dus 28 doden.
Ja, absoluut. En er was natuurlijk een enorme wake-up call op dat moment. Hè, van Wageningen, dit is oorlogsgeweld, komt nu heel dichtbij. Die bommen vallen hier, enorme verwoesting daar ook. En dat waren dus Engelse bommen.
Ja, mooi verhaal. Zeggen Wageningers, althans een aantal Wageningers jarenlang. Maar het is allemaal onzin, want het was gewoon een V1.
Ja.
De Duitsers die hebben een proef met een V1 gedaan. En die V1 is toevallig op de Beekstraat, oftewel het Rode Dorp in Wageningen gevallen.
Ja. Ja, dit is een.
En dat is waar, want de volgende dag stonden er wel, ik weet niet hoeveel Duitsers, allerlei rapporten te schrijven, want die wilden precies de schade opnemen. En dat was gewoon de schade die een V1 kan aanrichten.
Ja, en wat ook het inderdaad de mythe is, is het herkenbare geluid dat overduidelijk toen ook hetzelfde was als al die andere V1's die later overgekomen waren. Ja, nee, dat klopt wat je zegt. In Wageningen was men er na de oorlog ook decennia lang van overtuigd dat het een V1 was. En als echte Wageningen vind ik het moeilijk om het nu te zeggen dat het eigenlijk anders was. Want ook mijn oma geloofde daar heel erg in. Er werd altijd over de V1 gepraat en die Duitsers hadden dat gedaan. Iedereen had het over de V1 op de Beestraat. Omdat het toch een lastig verhaal ook was natuurlijk om dat Engelse bommen te noemen. Maar ook inderdaad wat je zegt, omdat het door de overlevering, door verschillende dingen die er gebeurden. En met name die Duitsers die de volgende dag kwamen kijken. En het geluid, want dat was ook, ja, het geluid later kwam natuurlijk wel V1's over. Dus dat geluid werd gekoppeld, dat was toen ook. Dus dat werd een soort makkelijk in de overlevering. Maar even bij de feiten blijvend, want dat is wel een belangrijke. Feitelijk kon het helemaal geen V1 zijn, want die waren op dat moment helemaal niet in productie. Laat staan dat die zomaar als proefneming op Wageningen zouden worden gebruikt. Een heel logisch verhaal eigenlijk, maar wel een uitleg die beter paste.
Ja. Een mythe.
Een mythe. Ja, Annika, waren de Duitsers in 1943 al bezig met die rakettechnologie? Of weet je dat niet?
Daar weet ik eerlijk gezegd weinig over. Misschien weet jij dat beter.
Nee,
maar
absoluut. Het was helemaal in productie. En er was een heel programma. Alleen dat werd eigenlijk gecentreerd rondom een Peenemünde. Dat was een eiland. In ieder geval bovenin het huidige Oost-Duitsland eigenlijk, die regio. En daar werd dat ontwikkeld. En als er al proefnemingen zouden zijn geweest, zou dat totaal onlogisch zijn dat het in die periode hier zou zijn gebeurd. De vraag is überhaupt of op die datum het überhaupt al technisch mogelijk zou zijn geweest dat zo'n ding werd afgevuurd. Laat staan hier.
Ik zei al, Wageningen was een levensgevaarlijke plek om te wonen. Nou, die bominslag op 26 maart 1943 bewijst wel die stelling. Want als je dan kijkt, 18 woningen weggevaagd, 24 zwaar beschadigd. In Boedel moest als ze verloren worden beschouwd. 91 huizen gewoon beschadigd. 90 gezinnen dakloos. En in de stad 825 gevallen van glas- en pannenschade. En dan ook nog eens een keer 28 doden te betreuren. Het is heel triest allemaal. Als je realiseert wat de impact is van zo'n bominslag. Hè?
Ja,
kan je nagaan hoe de mensen zich moeten voelen in de Oekraïne op dit moment, als je zo eventjes dit soort gegevens op je laat inwerken?
Ja, dus waar we vaker eigenlijk op uitkomen, maat we deze materie bespreken ook over Wageningen, we realiseren ons eigenlijk te weinig hoe echt oorlogsgeweld hier gewoon orde van de dag werd. En we hebben het vaak heel feitelijk over, over objectief, van ja, toen gebeurde dit, toen gebeurde dat, zoveel doden. Maar moet je eens voorstellen wat voor impact dat natuurlijk heeft gehad. En dat zijn oorlogssituaties zoals we die nu kilometers ver weg helaas weer zien. Maar die waren hier in Wageningen ook aan de orde van de dag.
Er zijn nog twee indrukwekkende momenten die we moeten bespreken. We zetten de klok een paar jaar verder, 21 januari 1944. Dan een bomaanslag of een bominslag in de wijk Veluvia. Eigenlijk een beetje te vergelijken met wat er 2 jaar eerder in de Beekstraat gebeurde.
Ja. Ja, eigenlijk inderdaad een vergelijkbare situatie, alhoewel die niet zo onderzocht is als het Beekstraat verhaal. Maar het is eigenlijk vrij aannemelijk dat het eenzelfde verhaal is geweest en dat het weer ging om Engelse bommen die gedropt werden onder druk van een Duitse jager. Wederom grote verwoesting, alleen wel een stuk minder doden. Alhoewel er een paar hele aparte anekdotes aan die bommen op de Veluvia weg zitten. Want ook het huis van de haven, verzetsman, grote verzetsman uit Wageningen, werd ook getroffen. En die hadden een babytje in huis. En die baby werd met wiegen al het raam uitgeslingerd door die bommen. Maar wonder wel, was die baby niks overkomen. Dus dat is wel echt een opmerkelijke anekdote. En daarnaast, wat ook opmerkelijk is te noemen, dat het huis van Jan Klein werd geraakt. Jan Klein, verzetsman, hebben we het over gehad. Schutter op Ypres-Burg. Wel raak, maar Ypres-Burg was niet overleden. Dus Klein moest vluchten na die aanslag op Ypres-Burg. En toevallig wordt zijn huis geraakt. Naar aanleiding van de actie van Klein waren ook zijn vrouw en zwangere vrouw overigens. En zijn schoonzus waren uit dat huis meegenomen naar een concentratiekamp. Maar toevalligerwijs door die situatie zijn zij niet in dat huis dat geraakt wordt door precies die bom op dat moment.
Ja.
Zo'n ongelofelijke toevalligheid.
Ja, geluk bij een ongeluk.
Geluk bij een ongeluk, heel opmerkelijk. Ja. Maar die bom raakte ook dat huis. Maar in ieder geval, die bom op de Veluvia-buurt, er zijn relatief weinig slachtoffers. Volgens mij zijn het er 1 of 2. En dat valt natuurlijk mee in verhouding met de Beekstraat. Maar wel eenzelfde situatie, wat ook tekenend is voor het oorlogsgebied wat Wageningen ook in.
Ja, maar wat was nou precies de oorzaak? Want dat, daar lees je ook veel over terug eigenlijk. Was het nou een noodafworp? Oftewel vliegtuig was te zwaar, wilde terug naar Engeland. En ja, die bommen, die moesten overboord. Of was het een navigatiefout?
Nou, in dit geval, wat vaak gebeurde, was natuurlijk die bommenwerpers, die gingen natuurlijk naar hun target toe in Duitsland. Mm. En in principe was het niet even altijd even makkelijk om dat doelwit te raken. Hè, door weersomstandigheden, et cetera. Niet de technologie van die we heden in de dagen natuurlijk hebben. Dus soms keerden die vliegtuigen ook terug. Had het ook te maken met de hoeveelheid brandstof. Die keerden dan terug zonder dat ze hun last hadden afgeworpen. Vaak lieten ze boven Duitsland die bommen wel gewoon vallen. Want dat maakte niet uit, het was vijandelijk gebied. Maar boven Nederland lag dat anders. Daar konden ze die bommen eigenlijk niet vrijelijk afwerpen. Omdat dat natuurlijk geen vijandelijk volk was in beginsel. Maar technisch gezien, dat vliegtuig moest vaak meer en sneller hoogte maken. Om zeg maar te ontsnappen aan bijvoorbeeld een Duitse jager die erna achtervolgde, een jachtvliegtuig. Of door luchtafweer geschud moest je sneller hoogte maken. En dan moesten ze ballast verliezen. Om die snelheid of die hoogte te bereiken. Dus vandaar werden die bommen afgeworpen. Alleen als dat nodig was, ook boven, in dit geval een bezet gebied.
Maar navigeren op zich was natuurlijk voor vliegers een heel moeilijk punt.
Hè? Absoluut, absoluut. Ja, dat is ook natuurlijk, waar we het ook eerder over gehad, waarom het zo belangrijk was dat er verduisterd werd al vroeg. Want die verduistering was essentieel. Want al die lichtjes in huizen waren eigenlijk bakens, navigatiepunten voor piloten. Het had natuurlijk niet de technologie van heden ten dagen. Dus dat navigeren was echt een ingewikkeld iets. Laat staan bommen op de goede plek laten vallen vanuit die hoogte. Dat was natuurlijk heel ingewikkeld. Dus vandaar dat de bezetter ook alles aan deed om dat zo moeilijk mogelijk te maken. Dus dat was nog geen sinecure om dat altijd voor elkaar te krijgen. Laat staan onder vijandelijke druk.
Ja, wat de gevolgen kunnen zijn van een navigatiefout, dat blijkt wel op 17 september 1944. Daar moeten we het nog eens even apart uitgebreid over hebben. Het is zondagochtend 17 september 1944, 11:30. Het is een hele zonnige zondagmorgen. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks. De Sahara, een woonwijk bovenop de Wageningse berg. Ja, en dan ineens een verwoestende bominslag. Met verschrikkelijke gevolgen. Even Jan, kan jij het moment nog eventjes terughalen?
Ja, het bombardement op de Sahara, hè, zoals het hier bekend staat. Sahara, de woonwijk. Eigenlijk onderdeel van de grotere operatie Market Garden. De geallieerden gaan proberen om in de omgeving strategische posities van de Duitsers uit te schakelen. En in dit geval ging dat om, ook daar zijn weer verhalen over. Maar het meest logische, aannemelijke verhaal is dat artilleriestukken en luchtafweer rondom het Leskesveer, dat die geraakt moesten worden met die bommen, zodat die buiten werking waren getreden met de landingen die aanstaande waren voor Market Garden en rondom Arnhem. En uiteindelijk is die dat bombardement, dat is eigenlijk net een beetje afgeweken. En dat heeft in plaats van die stukken bij het Leskesveer, heeft dat die woonwijk geraakt. En dat is een korte periode, maar heel heftig. Heeft dat enorm veel bominslagen.
Kan je nou spreken over een vergisbombardement of is het gewoon een stomme fout?
Het is geen vergisbombardement. Dat wordt wel vaak gezegd en ik snap die aanduiding ook wel. Maar het bombardement was doelbewust uitgevoerd daar. Het was alleen een afwijking. En technologische middelen van die tijd, een afwijking van een millimeter boven in de lucht op die hoogte, dat betekende op de grond honderden meters afwijking. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een klein foutje geweest. En dat kleine foutje heeft dat grote bombardement met die schade ingeleid met 40 dodelijke slachtoffers.
Ja, en eigenlijk is het er binnen een paar minuten gebeurd, hè? Kan jij je dat voorstellen, Annika?
Nee, ik heb natuurlijk ook met mensen gesproken die als kind dit bombardement mee hebben gemaakt. En wat je net zei, het was een prachtdag. Je bent als kind buiten aan het spelen en opeens gebeurt iets wat je niet kan voorstellen. Je hele wereld stort in. Er was één meneer die we hebben geïnterviewd, die was aan het spelen in een kastanjeboom. En die dacht eerst, alle kastanjes komen naar beneden. Nou, dat waren dus helaas geen kastanjes.
Ja, dat waren van die jongetjes die, die wilden op die zondagochtend buiten spelen. Inderdaad, kastanjes uit de boom knuppelen.
En gelukkig waren ze ook daar en niet thuis.
Ja,
en
dan is er nog gezeurd of het zusje wel of niet mee mocht. En
het broertje.
Of het broertje. En in een paar minuten tijd was die hele familie dood. Hè?
Nou, het was uiteindelijk de moeder is overleden. Ja. En het broertje is dus wel meegegaan. Dat was dus de eerste keer. Die was pas 4. En de moeder zei, jullie mogen spelen, maar Dickie moet mee. En hij was nog, de oudere broer was nog, moeten we een klein broertje bij meeslepen? En, nou ja, en nu zegt hij natuurlijk, gelukkig was Dickie mee. Maar alsof de moeder iets wist. En zij is buiten in de tuin geraakt en meteen overleden.
35 doden in één klap. En dan nog eens een keer 4 zware gewonden die later overleden zijn. Mm. En 1 persoon is zelfs nooit teruggevonden. Ook zo.
Nou ja, dat is een enorme verwoesting. Dat kunnen we ons ook niet voorstellen. Ook de taferelen, want waar we het net over hadden, dat gaat over Code Bruin.
Mm-hmm.
Zoontje van Evert de Bruin was de griffier van de rechtbank in Wageningen. En dit verhaal wat Annika net schetst, dat komt ook naar voren in de getuigenissen van Klaas van Houten, verzetsman. Die hem vlak daarna aantreft, helemaal natuurlijk buiten zinnen en helemaal zo geschokt van wat er gebeurd is. Want zijn vrouw, ja, dat is gewoon door die bommen is daar gewoon een heel stuk hoofd van afgevlogen. Dat zijn nare dingen om te zeggen, maar dat was de realiteit van het bombardement. Er zijn mensen echt zo gruwelijk verminkt geraakt door die bommen, ja, dat het inderdaad ook niet gek is dat er iemand helemaal niet meer teruggevonden is.
Nee.
Als dat een voltreffer was. Dus dat is wel de realiteit van het oorlogsgeweld dat Wageningen toen bereikte. Wederom eigenlijk.
En kinderen die gewoon taferelen gezien hebben die bijna niet te beschrijven zijn. Hè?
Ja, en wat je ook niet mag vergeten, daarna Wageningen moest meteen daarna evacueren. Dus er was ook voor deze gezinnen was weinig tijd om ook even te rouwen. En even te realiseren wat er eigenlijk gebeurd is. Want dus bijvoorbeeld die verhaal van Code Bruin, de vader, die dus niet wist wat er gebeurd was, moest met zijn kinderen uit Wageningen weg.
Ja.
Ja, dat is onvoorstelbaar nu voor ons.
Ja, en wat je zegt, toevalligheid aan die kant, dat het broertje van Code Bruin voor de eerste keer meebocht. Andere toevalligheid aan de andere kant van het spectrum. Dochter van Dien Veenendaal-Meurs, verzetsvrouw, de Rode Dorp, die was toevallig daar naartoe naar die buurt om een pakketje te brengen. Mm. En die wordt ook geraakt. Omdat hij toevallig net een paar minuten daar is op dat moment om dat pakketje af te leveren. En haar dochter komt ook om bij dat bombardement. En ook daar geldt, het leven ging door. En bij een Dien Veenendaal-Meurs gold zelfs dat ze nog extra verzetsactiviteiten ging ondernemen. Terwijl haar dochter net door die bommen was omgekomen.
Ja,
ongelooflijk eigenlijk.
Ongelooflijk en de ellende is nog niet voorbij. Want de slachtoffers, die worden vervoerd naar, we zitten hier te praten in Viesemundi, in de voormalige aula. Die aula die wordt mortuarium. Hier worden mensen opgebaard. Een gedeelte van de slachtoffers, de katholieken, die worden op 20 september vanuit de katholieke kerk begraven. Maar de overige slachtoffers worden begraven vanuit de aula richting het kerkhof. Ja, en dat is ook nog een verschrikkelijke gebeurtenis op zich. Want ja, die luchtlanding en de slag om Arnhem is aan de gang. En terwijl de dominee op het kerkhof staat te praten, horen we, dat zijn de bominslagen en geratel van mitrailleurs en wat iets meer zijn. Op een gegeven moment komt er zijn heel veel mensen aanwezig op dat kerkhof, komt er brandend een vliegtuig over en stort enkele honderden meters later neer. En dat moet een enorme paniek gegeven hebben.
Ja, de strijd was natuurlijk nog niet afgelopen. Dus die onrust was nog in volle gang.
Ja.
En inderdaad over hier het mortuarium, hè, de aula waar we nu zitten, Viesemundi, heden ten dagen, die was voor mortuarium voor die lijken. En wat opmerkelijk daarvan is het verhaal van professor Olivier, wat ook weer zo'n verhaal is, wat eigenlijk ongelooflijk is in die zin. Professor Olivier, verzetsman, van verhalen hebben we eerder besproken, werd door zijn anti-Duitse houding vastgezet in kamp Amersfoort en werd vrijgelaten op de voorwaarde dat hij niet meer aanwezig mocht zijn op een plek waar onderzoek werd gedaan, dus niet in Wageningen. Nou, Olivier ging vervolgens weer in de, richting Den Haag wonen. Eerst in de Betuwe en later richting de Randstad. Maar zijn vrouw en zoon bleven wel in hun huis wonen op de Sahara. Ik meen op de Erika-laan. En zijn vrouw en zoon komen ook om bij het bombardement op de Sahara. En opmerkelijk is dus dat zijn vrouw en zoon hier opgebaard staan in de aula als mortuarium. Waar diezelfde Olivier, hij overleeft gelukkig zelf wel de oorlog, direct na de oorlog taak op zich neemt als rector magnificus van de landbouwhogeschool van de huidige universiteit. En natuurlijk een opmerkelijke samenloop van omstandigheden, dat het op dezelfde plek waar zijn vrouw en kind opgebaard stonden, dat hij daar dan zijn rol op zich nam als rector magnificus na de oorlog. Ook zo'n opmerkelijk verhaal.
Het gekke is, als je dit hele verhaal nu vertelt en erover praat met z'n drieën, dat is eigenlijk vreemd dat pas een, wanneer was het? Een kleine 10 jaar geleden of zo, er een monument op de Sahara ter nagedachtenis. Dit bombardement is onthuld. Eigenlijk jarenlang hebben we in de stad niet zoveel aandacht besteed aan dat Sahara-verhaal.
Dat is in 2019, dus met 75 jaar, toen het 75 jaar was gebeurd.
Ja.
Ja, te laat.
Gek, hè, dat het zo lang heeft moeten duren.
Nou, eigenlijk helemaal niet zo gek. Het is gek dat het niet is gebeurd in de zin van, hè, de slachtoffers verdienen zo'n monument. Het is niet gek in die zin dat dit een heel lastig verhaal was in herinneringscultuur. Het was eigenlijk heel moeilijk, ook voor de mensen die de oorlog overleefd hadden en die daarna de Engelsen ook op bevoetstok, hadden hier in het algemeen op bevoetstok plaatsten. De bevrijders, die hadden ons verlost van de Duitsers. Ja, en dat daar ook wat dingen scheef waren gegaan. Dat die Engelsen door een fout toch ook een hoop burgers hadden geraakt. Dat was een heel moeilijk thema. En dat vermeed men liever in de herinneringscultuur. Dan doen we er maar niet zoveel mee.
Want makkelijker om te zeggen, die rotmoffen hebben het allemaal gedaan.
Precies, en dan krijg je eigenlijk, dat kun je ook zien, dan ook in verhouding tot zo'n Beekstraat en de V1 waar we het over hadden. En op een gegeven moment ging het zelfs over V2's. Mm-hmm. Elk verhaal dat maar afleidde van het moeilijke verhaal dat het toch Engelse bommen waren geweest die eigen mensen hadden geraakt, wat in oorlogstijd eigenlijk ook gewoon was. Maar die ingewikkelde situatie, die vermeed men liever. En ik denk dat dat ook grotendeels leidend is geweest in het lang uitblijven van een monument op de Sahara.
Ja, en ik denk dus ook, wat ik net al zei, daarna gebeurde zoveel. Er was gewoon ook geen moment om erbij stil te staan. En toen iedereen weer terugkwam, toen was het gewoon, wij als Wageningen bouwen Wageningen weer op. Daar was ook niet zo de ruimte voor, deze straat of deze wijk heeft het extra heftig gehad. Daar heb ik een beetje het gevoel. Het was meer, wij als stad bouwen samen weer op.
Absoluut, ja, in eerste instantie natuurlijk zeker. Hè. Dan werd die nadruk minder op dat herdenken gelegd en meer op het doorgaan. Maar vooral als we het hebben over herinneringscultuur, eigenlijk de afgelopen decennia, dan zie je die ontwikkeling. Ik denk in Wageningen zeker, want tot diep in de jaren 80 en zelfs nog later staan burgemeesters, stonden ook gewoon te verkondigen dat die V1 was gevallen op die Beekstraat. En dat past denk ik in, wat we net schetsen. Ja. Het negeren van de ongemakkelijke situatie dat toch Engelse bommen waren geweest.
Met de ogen van nu is een Van Roon van Roekel productie. Muziek Jasper Somsen. Techniek Jan Verbiezen en Marcel Onderstal. Logistiek Dennis Jansen.